Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
In deze aflevering hebben we het over beurswijsheden.
Ja, we gaan leren van de allergrootste.
De allergrootste, dus dan hebben wij het over een Benjamin Franklin, maar ook over een Donald Trump.
Donald Trump.
Warren
Buffett.
Warren Buffett natuurlijk.
En Peter Lynch.
Ja.
En nog een paar.
Ja, zeker. En we zijn deze week in het nieuws geweest, namelijk op Radio 1. Daar heb ik nog wel het een en ander over te vertellen.
Ja, en bij een van mijn favoriete podcasts.
Precies, podcast over media hebben we ons ook genoemd. En we hebben een voicebericht gekregen van iemand met de vraag van of je een aandeel dat echt door het dak schiet, of je dat nou moet verkopen of dat je dat moest vasthouden.
Ja, een hele goede vraag.
Ja,
ook een heel moeilijke vraag.
Ja, maar jij hebt er natuurlijk wel een antwoord op.
Ik heb daar wel een idee over.
Ja, precies. En tot slot hebben we ook nog de Amerikaanse verkiezingen die even aan bod komen, geloof ik.
Ja. Ja.
Oké, nou.
Aflevering vol.
Alweer.
Laten we snel beginnen.
Pim, ik zag een foto voorbij komen van dat je mijn wijn aan het drinken was.
Ja, ik heb jouw heerlijke Italiaanse wijn gedronken.
Ja, en je hebt spijt dat ik er niet meer had meegenomen, toch?
Ja, ik had toch wel een doosje willen hebben eigenlijk. Ja. Heel lekker wijntje.
Ja, we waren wel met de auto, dus jammer dat ik niet gewoon dat ding heb volgegooid inderdaad. Ik heb er achteraf ook wel spijt van.
Ja, als je weer een keer in de buurt bent, dan... Ja.
Fijn dat hij lekker was. En het was een leuke week, niet op de beurs, maar voor ons was het wel een leuke week.
Het was op de beurs zeker geen leuk weekje.
Nee.
Jij bent natuurlijk jarig geweest.
Ja, ik heb een cadeau van je gekregen. Echt, jongens, hier ligt voor mij de mooiste boswandelingen van Nederland. En echt dus een boek vol met wandelingen van 4 kilometer tot 12 kilometer. En volgens mij ook nog wel 15 kilometer, hier zie ik ook. Door het hele land. Ik ben er echt super blij mee. Want als er iets is wat ik graag doe, dan is het boswandelingen maken.
Ja.
Ja, echt een heel goed idee van je.
Milou de boswachter.
Precies. Ja, ik heb ook rubberlaarzen gekregen van mijn moeder. Dus ik ben straks gewoon ready to go.
Is misschien daar een beetje een lijn in dat al je vrienden en familie jou een beetje het bos in willen hebben.
Ja, wat is er? Wow, als je het zo benadert. Nee, maar ik denk niet dat dat het is, toch?
Nee, natuurlijk niet. Nou ja, naast natuurlijk jouw verjaardag hebben we natuurlijk ook wel wat andere leuke momenten gehad van de week.
Ja.
Ik weet niet of het eigenlijk je debuut is, live op de radio.
Nee, daar zat ik ook te denken. Het was wel het eerste debuut. Ik ben op Radio 1 geweest afgelopen maandag.
Live,
om over beleggen te praten. Ja, dan zou je zeggen, ja, dat doe je dan toch gewoon even. Maar het is toch wel echt anders om dat live te doen op de radio dan op zo'n podcast. Maar ik was al een keer eerder was ik al op de radio geweest. Toen was ik in het Vondelpark. Moest ik live verslag doen van... een live verslag doen. Kijk, ik moet het zo zeggen. We hadden in het Vondelpark, toen werkte ik nog voor één vandaag, hadden we een uitzending over Duitsland en de verkiezingen. Die had ik helemaal voorbereid. En toen had ik gezegd, zal ik anders ook even het park ingaan om wat Duitsers te bevragen over de Duitsers? Want ja, ze lopen altijd genoeg hier in Amsterdam door het Vondelpark. Dus toen was ik live verslag aan doen van de Duitsers in het Vondelpark.
Oh, kijk.
Ja, dat is wel 4 jaar geleden of zo, denk ik. Vet, hè?
Nou, je hebt het echt fantastisch gedaan.
Ja,
misschien even, bij welk programma ben je geweest?
Stax en Twan. Dat zijn dus Dion Stax en Twan van Peperstraten. En ja, het was echt heel leuk om te doen. Ik mocht van alles vertellen over de podcast en over waarom steeds meer jongeren gaan beleggen. Er staat ook in dat het verslavend is, staat in de titel. Ik heb dat niet gezegd, geloof ik.
Nee, dat was een beetje de angle die ze zochten, hè?
Ja. Ja, nou gun ik ze best hoor, maar en volgens mij was het in het kader van de Week van de Belegger, maar dat is het volgens mij ook niet.
Nou ja, dat is het wel, maar dat wordt niet heel officieel allemaal.
Ik dacht dat het eind september is de Week van de Belegger, maar nu is het de Week van de Podcast.
Je kan natuurlijk heel snel iets claimen.
Ja.
En dit is volgens mij, normaal is het deze week de Week van de Belegger. En dat is normaal een commercieel event waar dan mensen bij elkaar komen en dan sprekers hebben. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet door, door corona. Dus volgens mij is het daardoor dit jaar een beetje, zijn wat online seminars, maar volgens mij... heeft het niet zo heel veel lading dit jaar.
Nee, okay.
Maar ik ben super trots op je. Je hebt het fantastisch gedaan. Dank je hebt een jong belegger mooi in de etalage gezet, zo op de radio.
Nou ja, en tegelijkertijd heb jij ook wat gedaan. Of althans, er zijn twee mensen fan van jou. Dan heb ik het niet over mezelf. Ik ben natuurlijk ook fan. Maar goed, twee mensen die ook een podcast maken. Namelijk jouw favoriete podcast.
Podcast over media, POM.
Ja.
Die luister ik denk ik al toch al om 3 jaartjes, denk ik.
Ja, dat... Ersjan Fout, Alexander Klupping.
Ja. Ja, dit is natuurlijk een. Ja, ik vind het een hele leuke pot. Sowieso een tip om naar te luisteren.
Yeah.
Ze praten over media. In ieder geval, dat is dan een beetje de invalshoek. Maar het zit wel een hele grote technologie en een beetje nerd invalshoek in.
Yeah.
Nou ja, daar ook wel van.
Ja, maar ik vind het ook leuk om te luisteren. Het is gewoon, die jongens die hebben gewoon een hele leuke dynamiek met elkaar. En nou ja, Alexander Klupping is sowieso een beetje mijn jeugdheld. Vanaf dat hij Blendel had opgericht met Maarten Blankstein. Dus ik vond het super
vet. Hij is
natuurlijk
ook journalist volgens mij oorspronkelijk. Dus,
is hij journalist oorspronkelijk? Hij is een beetje gewoon een tech-nerd die... Ja,
het is een beetje dezelfde hoek als jou. Weet je, ook journalistiek heeft hij. Volgens mij achtergrond. Nou ja, Ersjan Fout natuurlijk ook.
Ersjan Fout sowieso.
Ja.
Zal ik even laten horen? Ik heb er vroeger een keer uitgehaald.
Ik werd erop geattendeerd door Pim van Jong Beleggen. Een hele goede podcast, hè, Jong Beleggen. Ik heb hem je getipt.
Maar wij moeten hem uitnodigen.
Ja, is goed.
Kunnen we het even hebben over deze podcast ook?
Ja.
Ik luister dit dus... in de auto. Ik ga iedere week ga ik met de auto. En dan luister ik...
iedere week met de auto?
De auto. En dan luister ik deze podcast. Ik ben een beetje in de war over hoe goed het is.
Pim kan heel helder uitleggen.
Laten we het even neerzetten.
Ja, dus maar ja, het is wel een beetje meta dit nu zo. Een andere podcast in een podcast.
Ja, als zij dit nou weer gaan gebruiken... dan is het een podcast in een podcast in een podcast. In een podcast.
Ja, nee, ja, superleuk. Ik ben eigenlijk best wel trots op natuurlijk een podcast die je zelf, die ik zelf luister, dat we daarin in genoemd worden.
Oké, zullen we maar gewoon beginnen met de aflevering van deze week, het onderwerp van deze week moet ik zeggen, beurswijsheden.
Ja, beurswijsheden. Waarom gaan we het eigenlijk over hebben?
Nou, jij gooit er wel eens zo eentje tussendoor. Kom je met een quote van Warren Buffett of van, nou ja, noem maar eentje, weet ik niet. Vooral Warren Buffett geloof ik. Maar ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Jij dacht van, ik ga wel een paar op een rijtje zetten... en die kunnen we dan bespreken. En nou ja, ik heb dat ook gedaan de afgelopen week. Ik ben even gaan zoeken door wat er allemaal is gezegd over de beurs. Dat is een hoop. Maar ja, ik heb toch een leuke selectie gemaakt.
Ja, leuk. Ja, dit wordt natuurlijk die quotes en beurswijsheden... die vliegen soms om je oren. Helemaal bij speciale gebeurtenissen... dan wordt er vooral ook in het nieuws... wordt er snel een quote weer bijgehaald.
Ja.
Het is altijd een beetje, hoe kijk je nou tegen quotes? En soms een beetje afgezaagd. Maar ik denk wel, als je naar beurswijsheden, zoals quotes gaat kijken... die al 20, 30 jaar bestaan of langer... Mm-hmm. Dan zit er altijd wel een hele duidelijke waarheid in. Want als het zo'n lange tijd heeft overleefd...
Yeah.
Dan is er toch, zit daar toch wel een les in.
Heeft het dan destijds doorstaan?
Het is, het is een beetje hetzelfde met boeken, denk ik. Je kan eigenlijk beter boeken lezen die 10, 20 jaar oud zijn. Want als ze op dat moment nog steeds... bijgedrukt worden, dan weet je in ieder geval zeker dat een theorie in dat boek zit dat heel lang overleeft. En dat is natuurlijk met beurswijsheden ook. Daarom zie je ook vooral heel veel wijsheden van mensen die al zijn overleden of als je al heel oud zijn. En vooral van een beetje de nieuwe generatie investeerders. Je gaf aan over, kan je niet eens kijken naar Katie Woods?
Ja, ik weet dat jij zo'n fan bent van Katie Woods. En toen jij je lijstje stuurde met wijsheden, dacht ik, ze staat er helemaal niet tussen.
Nee, omdat zij natuurlijk nog niet zo heel lang bekend is. Misschien heeft ze wel al een hoop wijsheden al verteld, maar dat nog niet echt is opgepakt. Omdat er moet nog tijd overheen gaan om dat waarde te geven, denk ik.
Ja.
En het leuke is, als je er zo naar aan het kijken bent, dan ga je er ook wel patronen in herkennen.
Hoe bedoel je?
Ik heb natuurlijk heel veel gelezen de afgelopen week.
Ja.
Ik ken natuurlijk ook heel veel en eigenlijk in alle quotes zit eigenlijk wel een rode lijn. Je kan ze allemaal wel aan elkaar verbinden.
Oké, dus het is niet dat je dingen met tegenkomen waarvan je ziet van dit spreekt elkaar wel heel erg tegen.
Nee, eigenlijk niet.
Nee.
Ik zou wel durven zeggen, als je alleen maar de beurswijsheden en gaat lezen, dat je zelfs daar wel een bepaalde strategie en een idee van belegger uit kan destilleren. Hmm. Zonder dat je kan beleggen, denk ik.
Ja, precies. Nou ja, maar we gaan het eigenlijk een beetje dus doorlopen en kijken van ja, waar komt het vandaan? En klopt het eigenlijk nog ook wel wat ze zeggen?
Ja, en denk ook wel het leuk, wat kunnen we ervan leren? Wat, ja. En wat hebben we eraan?
Wat heb jij er misschien nog
aan? Ja, zodat ik en jij een betere belegger worden.
Ja, oké. Okay. Wil jij beginnen?
Ja, dat is goed. In this business, if you're good, you're right 6 times out of 10.
Oké.
En die is van Peter Lynch. Dat vind ik een hele, ja, dat vind ik een hele, is ook een hele interessante belegger om te volgen. Hij heeft een hele interessante kijk op beleggen, vind ik. Misschien zelfs nog wel meer dan, pas meer bij mij dan zelfs Warren Buffett.
Leeft hij nog?
Hij leeft nog, ja. Volgens mij wel. En je moet het idee, denk ik, een beetje loslaten dat je altijd alles maar goed moet hebben.
Ja, want wat hij dus eigenlijk zegt, in deze wereld, als je goed bent, dan heb je misschien 6 van de 10 keer gelijk.
Ja, toen ik dit een beetje door had en las zijn ideeën hierachter, gaf het mij heel veel rust. Omdat je op het begin denk je, ik moet alles goed hebben. Dus je bent heel erg aan het focussen van, ik moet een beetje gefixeerd, van ik moet alleen maar winnaars hebben.
Ja.
Maar daar gaat het helemaal niet om. Niemand kan alle winnaars kiezen. Dus als je er al 6 goed hebt, 60%, dan doe je het al heel goed. En dat geeft heel veel rust, waardoor je ook wat makkelijker wordt over als je een keer een verliezer in je portfolio hebt. Het is helemaal niet erg als je voor een gedeelte rode cijfers ziet. En om het nog luchtiger te maken, en dat vond ik eigenlijk best wel een grappige invalshoek. Je kan op een aandeel maximaal 100% verliezen. Maar je kan op een aandeel, of je zou makkelijk 1000% kunnen winnen.
Oké, dus de winsten zijn altijd groter nog dan de verliezen, de potentiële verliezen.
Ja, want een aandeel kan makkelijk 200% meer waard worden, maar je kan nooit meer dan 100% verliezen.
Ja, grappig. Zo had ik het nog nooit bekeken.
Ja, dat is eigenlijk de reden waarom je natuurlijk met 60% gewoon heel veel goede rendementen kan hebben.
Ja.
Je hoeft natuurlijk maar 1 keer zo'n goed bedrijf ertussen te hebben zitten en die vast te houden. En dan heb je eigenlijk versla je de markt eigenlijk al elk jaar.
Ja.
En dat kan 1 aandeel of 2 aandelen kunnen natuurlijk eigenlijk je rendementen bepalen van je volledige portefeuille.
Ja. En dan even introspectie. Hoe zit het percentage, deze verhouding bij jou, denk je?
Oeh, dat is een goede vraag.
Of noem eens een van de fouten dan. Waarvan je denkt, ja, dat was geen goede keuze.
Ja, dit is natuurlijk wel. Shell is voor mij natuurlijk geen goede keuze geweest. Mm-hmm. Dat is in februari geweest.
Ja.
Lekker op het hoogste punt ook. Dat is niet handig geweest. Nee, ja, dat komt daaruit dat Shell is voor mij gewoon leergeld. En ik heb dat aandeel gekocht toen ik net begonnen was.
Ja.
Dan ga je natuurlijk heel veel lezen. Iedereen zegt Shell is hoeksteen van je portefeuille, nooit dividend verlaagd.
Ja.
En heel duidelijk dat ik daar een keuze heb gemaakt op andermans ideeën.
Mm-hmm.
En dat is gewoon een leergeld. Dat is wel goed. Ik ga daar volgende keer eens naar kijken. Ik denk wel dat ik denk 55 om 45 zit, denk ik nu, met rood en groen, denk ik.
Ja, nou, dat is op zich prima, toch?
Ja, nou, misschien is het wel leuk om na het einde van het jaar zo op die manier naar te kijken.
Ja. Oké, ben ik?
Nou, ik kan er eigenlijk nog eentje aan vastplakken die daar een beetje bij hoort.
Ja.
Die is wel heel bekend. Cut your losses and let your profits run. Dat is natuurlijk heel erg, zit heel erg hier aan vast.
Wat bedoelen ze daar precies mee?
Dat als je een verliezer hebt, is het heel natuurlijk om die vast te houden. Je denkt, nou, dat gaat nog wel omhoog. En als een aandeel het heel goed doet, dan wordt het ook procentueel gezien meer. En dan ga je je winsten pakken. En dat zit eigenlijk een beetje uit die eerste van dat je er ongeveer verhouding 4-6 goed moet hebben. Is dat je ook snel, als je verliezers hebt, moet verkopen.
Yeah.
En dan verschuiven naar winnaars. Dus als je eerst 4-6 hebt, dus 40-60, dat je al eerder naar bijvoorbeeld 30-70 gaat. Omdat je je verliezer sneller verkoopt en naar de winnaar stopt.
Yeah.
Want het gevaar is namelijk dat je heel snel je winsten wil pakken en je verliezers wil vasthouden. Maar als je dat maar lang genoeg doet, eindig je uiteindelijk met een portfolio met verliezers.
Ja, precies. Want je zou kunnen zeggen van, kijk, die winnaars die staan op een hele hoge koers. Dan kun je verkopen en dan heb je snel geld.
Ja.
Maar dan moet je juist vasthouden.
Ja, dus dat is een beetje ook, hoe zorg je nou voor dat je ook die 60-40 verhoogt? En dat komt dan, zit weer heel erg tegen die quota van laat je winnaars lopen.
Ja.
Ik heb best wel afgelopen half jaar echt wel vaak momenten gehad van ik ga Shell al een beetje afromen. Er zijn heel veel andere aandelen waar ik meer potentie in zie.
Ja.
Maar dat is een van de manieren, is dat toch moeilijk om dat verlies te accepteren.
Ja.
En dit, is, ja, dit past hier heel goed bij.
Ja.
En ik merk dat ik er heel veel over nadenk en ook terugkijk van wat had ik anders kunnen doen.
Ja.
Ik heb twee momentjes gehad dat ik het bijna had gedaan en toch niet gedaan. Dus dit is voor mij dit is echt ja, leergeld.
En toen
weer
spijt had.
Nou ja,
dat je het niet had gedaan.
Achteraf gezien had ik het natuurlijk moeten doen. Maar dit is wel een les voor mij ook van hoe
maar waarom
ga ik...
doe je het dan niet gewoon vandaag?
Ja, nee, dat weet ik niet. Nee. Maar dit is. Nee. Ik denk dat hier elke, okay, elke belegger heeft hier mee te maken. Ja. Dit is, vind ik, dat lees je ook heel veel. Het is heel moeilijk. Hoe ga je om met je verliezers? En ik probeer hier heel erg over te reflecteren en over na te denken dat ik hier in de toekomst niet meer inkom.
Ja, interessant.
Ja, wat heb jij voor moois meegenomen?
Ik heb een hele oude meegenomen. Van een van de founding fathers van de United States of America. An investment in knowledge pays the best interest. En die is van Benjamin Franklin.
Oh, kijk.
Ja. En toen dacht ik, ja, dat doet me eigenlijk ook wel denken aan wat we in ja, een paar van de vroegste afleveringen hebben besproken. Als je dingen leert en je kennis vergroot over bepaalde onderwerpen, dat is natuurlijk ook een hele goede investering in jezelf.
Ja, dat klopt. Want we hebben natuurlijk, wat je zei, je refereert nu naar een van de eerste afleveringen.
Ja.
Volgens mij hebben we daar gezegd dat kennis ook compounding is.
Ja.
En dat is het grootste bewijs is dat je elk jaar waarschijnlijk een salarisverhoging krijgt. Omdat je beter bent in het werk. Je kan hetzelfde werk verrichten in minder tijd.
Dus je wordt meer waard.
Ja, en maar dat geldt natuurlijk met beleggen ook. En als ik nu al kijk, ik ben in februari dan begonnen. Als ik zie hoeveel kennis ik nu al heb opgebouwd. In zo'n korte tijd. Bijna elke dag heb ik wel een momentje dat ik iets met beleggen doe.
Ja.
Dus ik dan terugkijk hoeveel ik kan leren in zo'n korte tijd. En het is nog niet eens een jaar verder. Ook al zou ik dit jaar geen rendement maken, vind ik het nog steeds niet erg. Want ik weet dat die kennis de komende 30 jaar me heel erg goed van pas gaan komen. Dus dat is wel een. Dat maakt het ook wel denk ik, luchtiger om er nu mee om te gaan. Dat ik het nu toch ook wel veel meer zie. Vooral de eerste jaar. Als ik maar van alles leer.
Ja, je moet eigenlijk gewoon realiseren wat je al wint nu al eigenlijk met waar je allemaal mee bezig bent. Zonder dat het nog daadwerkelijk gemonetized is.
Ja, dat is ook, hoe ik het een beetje zie, dus beleggen gaat vooral over lange termijn. De korte termijn winsten zitten in mijn kennis. En de lange termijn winsten zitten...
Ook in je kennis, maar in uitbetaling.
Ja, in gewoon rendement.
Ja.
En zo zie ik beleggen nu erg.
Ja, nee, dus dat vond ik wel een hele mooie en ook gewoon een soort van basis... geruststellende wijsheid dan. Hij leefde in de 18e eeuw, volgens mij, begin 18e eeuw. Ja, tussen 1700 en 1800. Dus ja, ik vond het wel mooi. Ik dacht, ik hou oude
Het is ook het mooie, dat is natuurlijk, niemand kan dat ook afpakken, kennis.
Nee, klopt.
Maar dat is een hele mooie.
Nou, ben jij weer.
Daar komt hij. Investing should be more like watching paint dry or watching grass grow. If you want excitement... Take $800 and go to Las Vegas.
Ja, die vind ik leuk. Die spreekt lekker tot de verbeelding.
Ja, deze is heel leuk om... Ik denk dat heel veel wijsheden gaan over lange termijn. Vooral die van Warren Buffett. En dit is een hele mooie. Is dat,
van wie is deze dan?
Deze is van Paul Samuelson. Het is heel letterlijk. Het zegt eigenlijk, je moet beleggen is geen gokken. Als je wil gokken, ga je naar Las Vegas.
Ja.
Beleggen gaat over... langzaam en duurzaam vermogensopbouw.
Ja.
En dat kan je eigenlijk niet zien in het nu. Dus net als gras groeien. Je kan gras eigenlijk niet zien groeien. En je kan ook niet... Ja, nu hebben we al tegenwoordig hele moderne verf. Maar vroeger verf kon je niet zien drogen.
Olieverf kun je niet zien drogen, nee. Dus het gaat erom dat je gewoon heel veel geduld moet hebben... en niet ook snel resultaat wil zien.
Nee, en daarom is ook het idee dat je rendementen gaat vergelijken... op korte termijn en zo. Dat heeft helemaal geen zin.
Nee.
Ja, als je een beetje wil zien of je het beter doet... of je wil vergelijken met iemand of met de markt... dan moet je echt minimaal 5 jaar hebben.
Ja.
Echt, en vaak zeggen ze 10 jaar. En dit vind ik een hele mooie. Dat is ook weer een... ook een goede om te onthouden dat het vermogen creëer je eigenlijk gewoon op lange termijn.
Mm-hmm.
En dat gaat dus heel langzaam.
Ja. Ik denk wel, maar dat is misschien gewoon een heel ander soort beleggen. Kijk, je kan natuurlijk een daytrader zijn en dat je elke dag met aandelen in de weer gaat en op het hoogste moment verkopen en op het laagste moment. Maar dat is niet onze stijl.
Nee, dat is natuurlijk een handelen.
Ja.
En dat is natuurlijk actief. Ik vind persoonlijk dat beleggen passief is en handelen is actief.
Ja.
En dan heb je natuurlijk in beleggen heb je losse aandelen en ETF's. En de mensen die ETF's doen, die vinden losse aandelen actief. Ja, ik vind het zelf van niet. Ik heb dan losse aandelen, maar ik kan nog steeds daarnaast gewoon werken.
Ja. Maar het grappige is wel, ik denk dat dit, het beeld van die handelaar, die actieve belegger, dat was gewoon mijn hele beeld van beleggen voordat ik ermee begon. Dus ik dacht, je moet echt heel veel weten en precies weten wanneer je moet kopen en moet verkopen. Dat realiseerde ik me ook in dat gesprek op Radio 1. Ik dacht van, dat was mijn beeld van beleggen.
Ja.
En daarom ga je dat niet doen, want dat kan ik helemaal niet, denk ik. Maar dat kan niemand. Dat is tenminste bijna niemand. Het is gewoon heel erg moeilijk.
Ja, maar daar zijn computers veel beter in. Dus ja. Volgens mij heb je wel lees je wel eens dat 80-90% van de handelaren verlies maakt.
Dit weerhoudt mensen ervan om te gaan beginnen met beleggen.
Ja, dat klopt. Ik denk ook als je een fotootje van beleggen ziet, dan wordt er vaak een mannetje met zo'n grafiekjes en zo. En zo'n heel veel schermen. Dus dat wordt een handelaar laten zien.
Ja.
Het is een beetje hetzelfde als het gaat over een hacker. Dan wordt er zo'n jongen in een hoodie.
Als het gaat over onderzoek, dan zie je een laboratorium met pipetjes.
En daardoor wordt denk ik wel heel erg een bepaald beeld geframed.
Ja.
Maar dat is denk ik het mooie aan beleggen, is dat je dat het passief is. Ik denk dat is de kracht ook van beleggen, dat je ondertussen gewoon door kan gaan met je leven.
Ja.
Maar daarnaast ook nog vermogensopbouw doet, zonder dat je daarvoor uren hoeft te geven. En ik denk dat dat voor iedereen gewoon goed is.
Ja.
En dat is denk ik het mooie aan beleggen, dat het gewoon passief is.
Ja, dat vind ik ook wel chill eigenlijk. Zullen we er allebei nog eentje doen? Want ja, we hebben er veel meer uitgezocht, maar ik denk dat we dan nog wel een uur kunnen zitten.
Is goed.
Daar heb ik best zin in hoor, maar ik weet niet of we de luisteraar gewoon plezier
we
zitten, mee
we
doen.
Gaan er wel wat meer op de website zetten, want we hebben er veel meer uitgezocht. Ja. Laten we dat doen.
Precies. Oké, dan wil ik even deze doen. Dus misschien een beetje, ik weet niet of je het echt een beurswijsheid kan noemen, maar ik moest er meteen aan denken toen we het gingen hebben over beurswijsheden. Er is een film uit 1987. Daarin zit Gordon Gekko. Dat is een hele gehaaide beursfraudeur eigenlijk. Het is een hele frauduleuze beurshandelaar. Dat is het gewoon eigenlijk. Maar hij verdient wel heel veel geld. En die geeft een speech ten overstaan van de Amerikaanse regering. Waarin hij heel erg opkomt voor de aandeelhouders. En hij zegt eigenlijk dat de regering het verantwoordelijk is voor de economische crisis daar in de jaren 70. Die was volgens die Gordon Gekko dan veroorzaakt door inefficiënte bureaucratische regelingen. Er was veel meer liberalisering nodig, vond die Gordon Gekko. Dus die gaf een speech, is ook een beroemde speech geworden, ook al is het uit een film. En daar zegt hij, greed is good. Dus gierigheid is goed.
Is greed ook niet meer hebberigheid?
Ja, gierig, greed, hebberigheid. Ja, is dat. Er zit wel een klein verschilletje tussen.
Ja, want gierigheid is minder uitgeven en hebberigheid is meer willen.
Hebberigheid, dat is het goede woord inderdaad. Dus hebberigheid is goed. En dan spreekt hij eigenlijk ook voor alle aandeelhouders van alle bedrijven daar. Je moet hebberig zijn, want daarmee breng je de economie tot leven. Nou, dat is natuurlijk best wel een tegendraadse.
Ja.
Niemand zegt dat hebberigheid goed is. Het is een van de zonden.
Brokkelt jouw linkse hart nu niet af?
Ja, maar ik raak je wel door geïnspireerd ook op een hele goede manier, denk ik. Daar ga je toch over nadenken.
Maar wat heb jij ervan opgestoken?
Eigenlijk dus niet zo heel veel. Daarom zeg ik, het is niet zo'n hele goede beurswijsheid. Wel, ik heb trouwens een fragmentje wel. Ik kan het wel even laten horen.
Oké.
Greed is good.
The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge, has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Teldar Paper, but that other malfunctioning corporation called the USA.
Ja, en die speech gaat nog een tijdje door. Maar ik vind het gewoon ook die stem van Michael Douglas. En hij boezemt angst in, gewoon met de manier waarop hij het zegt. En het zet je wel aan het denken. Want ja, misschien was het ook wel zo dat er in de jaren 70 daar een crisis was in Amerika. Door dat de overheid allemaal regelingen had voor bedrijven. Hier moet je aan houden en daar moet je aan houden. En dat je daarmee het hele ondernemerschap onderuit haalt. Ik denk dat het zet je wel gewoon aan denken over hoe die verhouding zou moeten zijn.
Ja.
Tussen hoe vrij kun je bedrijven laten en hoeveel regels moet je daar tegenover zetten.
Ja, ik denk dat Amerika hierop gebouwd is natuurlijk.
Op greed is good, ja.
Ja, dat is het grappige aan vind ik, als je aan een gemiddelde Amerikaan vraagt, vind je niet dat er meer belasting betaald moet worden en dat er een vangnet komt? Zelfs als je dat aan een gewone Amerikaan vraagt, dan is het antwoord vaak altijd nee, ook al hebben ze dat eigenlijk nodig.
Ja.
Maar dat idee dat zij zelf een keer een succesvol bedrijf opzetten of in één keer veel geld hebben, zelfs al heb je bijna niks, voelen ze altijd de potentie dat ze dat toch zouden kunnen bereiken. En dan het idee dat je dat dan moet afstaan, dat zit zo niet lekker.
Ja.
Waardoor ze liever hebben dat het zo blijft.
Precies, ja. En dat pure zelfoverschatting eigenlijk.
Ja, maar ook wel een beetje hoe de opvoeding is en hoe scholen daarmee omgaan. Een beetje de American Dream, hè? De sky is the limit. In Amerika kan je alles creëren, zelfs al kom je uit de goot. En dat is natuurlijk een hele andere instelling die dan vooral in Europa is. Dat vind ik al heel erg opvallend.
Over het algemeen wel, inderdaad. Ja. Ja, wij willen bijna afhankelijk zijn van de staat.
Ja.
Ja, ik vond het wel interessant en gewoon een leuke quote ook. En ja, gewoon meteen een filmtip dan er maar bij. Wall Street uit 1987.
Ja, ik heb even gekeken. Het staat helaas niet op Netflix. Ik heb hem zelf ook nog niet gezien.
Nee.
Maar even kijken of ik op een andere manier. Ik weet niet precies waar die staat.
Ik ook niet.
Er zijn zoveel streamingdiensten tegenwoordig.
Je kan in ieder geval de speech luisteren op YouTube.
Oké. Okay. Nou, misschien moeten we die ook even op de website erbij zetten.
Dat zal ik doen.
Ja. Ja. En zal ik er nog één doen?
Ja, doe er nog eentje om mee af te sluiten. Nou, maar wel de beste die je hebt.
Ja, maar ik had er eentje van Donald Trump. Maar,
oh nee, maar die wil ik.
Nee, maar die gaat sneuvelen.
Oh.
En wat ik wil eigenlijk Warren Buffett er nog even in fietsen.
Okay, ja, dat is wel zo eervol.
The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient.
Ja, dat vind ik. Ja, dat moet ik even laten inwerken.
Ja, dus het geld gaat eigenlijk van het heen en weer van de ongeduldige naar de geduldige.
Ja.
Het sluit een beetje aan met de gedachte dat als jij denkt dat een aandeel op dat moment interessant is, goed geprijsd is, dus jij vindt het aantrekkelijk, dus jij besluit om te kopen, dan denkt dus iemand anders, nou ja, maar dit aandeel, dat is eigenlijk te duur.
Oh,
ja, het is niet meer interessant als ik verkopen. Dus daar zit in principe een tegenstrijdige gedachte.
Ja.
De ene die vindt het een goede deal en de ander die vindt juist het niet meer interessant. Dus die wil er vanaf.
Ja.
En die gedachte, dat is best wel een soort van mindblowing eigenlijk. Dat gaat je wel relativeren. Dus jij dus van overtuigd dat het goed is, dan is iemand er dus van overtuigd dat het niet goed meer is. Waar deze quote dan vooral over gaat, is dat er een keer een diep dal is geweest en dat Warren Buffett dan heeft gezegd, dat zijn de momenten dat mensen die weinig kapitaal hebben, geen investeringsplan hebben, gewoon gelijk een beetje gaan zweten als het naar beneden gaan.
Mm-hmm.
En dan eigenlijk heel snel hun verliezen pakken, in paniek raken en verkopen, en dat dan de lange termijn, de verstandige belegger, de rustige, geduldige belegger, dat juist de momenten zijn waar je aandelen koopt. En dan daarop volgend zit eigenlijk ook nog een quote van Jesse Livermore, is dat het geld in aandelen wordt verdiend door te wachten en niet door te handelen. En
ook weer een hele geruststellende.
Eigenlijk is het, je hoeft eigenlijk niks te doen. Als je bijvoorbeeld terugkijkt naar de grote bedrijven als een Apple, een Microsoft en Google, nou dat zijn de bedrijven die al, als je die had gekocht 10 jaar geleden, dan, en het is natuurlijk best wel een bumpy road geweest. Dus het is naar beneden gaan, omhoog gaan, maar eigenlijk
had je
eigenlijk niks moeten doen. Als je dat aandeel had gekocht en je had 10 jaar vastgehouden en gewoon helemaal niks gedaan.
Ja.
Ja, het is wel een beetje Captain Hindsight natuurlijk, maar dat geeft wel aan. Dat geeft aan de ene kant een extreem rustig gevoel, dat als je gewoon extreem goede bedrijven kiest en gewoon niet handelt, en gewoon lang vasthoudt,
niet gaan twijfelen,
dan is eigenlijk je rendementen zitten hem altijd in het niet handelen en goede bedrijven kiezen en lang termijn vasthouden. En denk, dus, en dat misschien nog wel het allermoeilijkste is het niet handelen.
Ja.
Hoe passiever je bent als belegger, dus hoe beter je bent.
Ja. Een hele goede, belangrijke
zijn wel, ja, als je dat allemaal erin zit, zijn allemaal al topbeleggers die eigenlijk allemaal zeggen, lange termijn is waar de winst zit. Je moet kennis opdoen. Je moet weten waarom je het koopt. Als je iets niet gaat zoals je verwacht, omdat je het weet waarom je het koopt en je verwachting komt niet uit, moet je ze verkopen. Laat je winnaar zitten en handel vooral niet.
Ja.
En er is volgens mij ook een quote van, there is a time that you go short, there is a time that you go long, and there is a time that you go fishing.
Ja.
Je moet gewoon heel veel tijd moet je gewoon gaan vissen.
Ja, ja. Ik ben toch nog heel veel. Je mag alleen die van Donald Trump nog even noemen.
Mag ik hem? Oh,
ja,
zo?
Noemen. Ja, je fietst nu even in het laatste stukje fietsje. Dat
komt omdat ik jou een cadeautje heb gegeven net.
Sowieso,
dat. Ik nu in één keer.
Ja.
Oké. Okay.
Dat is de reden.
Nou ja, dan moet je even wachten hoor.
Ja hoor.
Waar is Trumpie heen? Oh, daar is hij. Sometimes your best investments are the ones you don't make. Ja, je zou niet zo snel zeggen dat er iets verstandigs komt uit die man.
Nee, maar dit is toch wel...
Ja, deze wijsheid komt uit de tijd dat hij nog niet in de spotlight stond. Okay. Ik denk dat hij heel slecht tegen spotlight kan.
Ja, hij wordt er ook heel oranje van op de een of andere manier. Ik weet niet hoe dat komt. Oké. Sometimes your best investments are the ones you don't make. Daar laten we de mensen nog even over nadenken.
Ja, wat moeten we dan doen?
Dan gaan wij door naar de Portfolio Dividend Tracker update.
Ja, we hebben weer een hele mooie update. Dit is iets wat je bij je eigen broker normaal niet kan zien. Want je kan normaal alleen je rendement zien, totaal rendement. En we hebben nu een optie gemaakt om je portfolio te filteren op sectoren.
Ja.
Waardoor je dus je rendement per sector kan zien.
Oké, dus in percentages wat je...
Ja, gewoon in absolute getallen. Ja. Ongerealiseerde, gerealiseerde winsten, transactiekosten, maar ook je percentage winst.
Want dat doet de Giro dus niet eens. Die laat niet eens mijn percentage winst zien.
Nee,
toch?
Dat kun je dus allemaal nu zien per sector. Dus en daarnaast zie je natuurlijk ook welke holdings je in welke sector hebt. Dus je kan ook nog eens kiezen dat je ook een aantal sectoren aan kan klikken.
En was dit dan iets wat vanuit de community werd gevraagd? Of had je dat zelf bedacht?
Nou, die wil ik zelf natuurlijk ook graag. Ja. En dit wordt vanuit de community natuurlijk met open armen ontvangen. Nee, want het is gewoon heel interessant om te zien welke sectoren, überhaupt welke bedrijven je in welke sector hebt zitten. Dus hoe is de verdeling? Ja. Zie je ook een percentageverdeling, zie je ook.
Ja.
Maar ook hoeveel rendement je dus per sector hebt.
Ja, en is dat dan puur interessant of kan je daar ook nog iets mee verder? Is dat iets waarop je gaat handelen of...
Nou, dat is vooral inzicht natuurlijk. Ja, en ik denk in heel grote lijnen weet je al een beetje. Maar er zitten toch altijd wel verrassende dingen tussen.
Ja. Leuk.
Ja, hele mooie
update. En dat werkt ook.
Ja, dat werkt toch gewoon. Nou, alle vrienden die hebben al toegang.
Ja, oké, dus jij kan het ook zien. Wacht, dan gaan we zo even door. Ik zal eerst nog even vertellen wie de nieuwe vrienden van de show zijn geworden. Even kijken. Willian, Linda, Jip, Bas, Sjoerd, Sandra, Inge, Koen, Sietse, Peter, Jurgen, Marco, Steven, Thijs, Nick, Ian, Arthur gewoon natuurlijk. Klaas, Gert, Luc, Laura, Charles, Mark, Dennis, Liang, Anne, Nick, Neo, Teni, Guus, René. Sorry. Nee, staat er niet bij. René, Dennis, Kevin, Lucas, Mo, Christian, Laura, Leffe, Annemieke, Teun, Inveen, Pim, Sjaak, David, Didwin, Sander, Luc. Sorry, soms zie ik er een naam tussen staan en denk ik, is dat... Een naam of is dat een bijnaam die geen zichzelf heeft gegeven?
Ja, dat weet ik niet. Je noemde mijn naam ook op, maar dat ben ik niet.
Dat ben jij niet?
Nee.
Ik heb mezelf er nog niet tussen zien staan. Maar bijvoorbeeld Neo Teni, ja, bijzondere naam als je echt zo heet. Of Inveen met een Y.
Ja, misschien is dat een nickname.
Misschien een nickname, inderdaad. Ja, Pim, ik ben ook opnieuw.
Welkom,
welkom bij de show. En Pim, ik was wel benieuwd, hoe zit het met jouw rendement per sector dan? Heb je dat ook bekeken?
Ik heb een mooie vraag aan jou. In welke sector denk jij dat ik het meeste rendement heb gehaald?
Ja, dat weet ik wel.
Nou?
Technologie.
Nee, dat is niet goed.
Nee?
Nee, dat zou ik dus ook verwachten.
Maar wat dan?
Dat is dus niet zo. Mijn rendementen zitten in de niet duurzame consumptiegoederen. En dat komt natuurlijk vooral door Tesla daarin zit.
Ja.
McDonald's en Leggett en Platt. Mm-hmm. En daar heb je totaal 41% rendement.
Zo. Ja,
Tesla is natuurlijk daar een hele grote van, maar ze zijn alle drie in de plus.
Maar zou je niet ook zeggen dat Tesla een beetje technologie is?
Ja, maar dat is een beetje natuurlijk het discutabele met de technologie. Ik denk ook, als dat zo doorgaat, dat technologie... die sectorenverdeling wordt anders ingericht.
Oké.
En met 41% en de industrie en de technologie hebben beide 33% bij mij.
Oké.
Dus ook dus industrie gewoon.
Gedeelde tweede plek staat technologie. Ja, industrie dus blijkbaar ook.
Ja, en
ben je geschrokken daarvan?
Nou ja, industrie had ik dus echt niet verwacht. Maar er komt er UPS en Alphen in de industrie vallen.
Ja. Dit is eigenlijk best wel interessant om dit te snappen inderdaad. Welke sector rendementen...
En dit was voor mij wel ook wel weer een inzicht. Is dat je eigenlijk aan de ene kant niet heel veel waarde moet hechten aan een sector. Omdat namelijk... sommige sectoren zijn gewoon heel breed. En wat ik wel merk is dat... Ja, UPS is gewoon heel veel geluk... omdat het natuurlijk met corona... dat het natuurlijk heel veel bezorgd wordt. Maar zo'n Alphen, dat is natuurlijk zit in de industrie... omdat het natuurlijk iets met elektriciteit doet, een opslag. Maar dat is natuurlijk wel... in de industrie is dat wel een trend. Dus dat is dan ook wel weer psychologisch. Ja. En dat ik ook wel steeds meer merk dat spreiding... Niet per se betekent dat je in alle sectoren zit, maar dat sommige bedrijven, dat je niet allemaal hetzelfde type bedrijf moet hebben. Ja. Soms kan nog steeds het bedrijf heel anders zijn als het in dezelfde sector zit.
Ja.
Dus die sectorverdeling is ook niet heel erg. Betekent niet dat al een andere sector is, dat het ook definitie altijd anders is. En als je het in dezelfde sector zit, betekent het ook niet dat het altijd hetzelfde is.
Snap ik. Je hoeft het niet heel erg aan vast te houden per se. Nee.
Ja.
Oké. Okay. Zullen we naar het nieuws?
Ja, en het nieuws was deze week vrij leeg. Ik wil deze eigenlijk gewoon even overslaan.
Ja, ik heb eigenlijk ook niks gezien waarvan ik denk van...
Deze week zitten we natuurlijk in een... deze komende week in een cijferseizoen. We komen alle grote technologiebedrijven komen deze week. Okay. Dus ik wil volgende week eigenlijk daar even een momentje voor pakken. Nu we hebben ook een paar hele mooie vragen gehad van luisteraars. Dus kunnen we mooi daar naartoe gaan.
Lijkt me goed. Dan halen we het nieuws gewoon even volgende week in. Eerst nog portfolio. Wat is de, hoe staan de zaken ervoor?
Geen transacties gedaan. Maar van één bedrijf dividend ontvangen, €27. En mijn portfoliowaarde is 160.800. Dat is volgens mij zat ik bijna op de 170 twee weken geleden.
Ja,
goed?
Maar ja, het was een slechte week inderdaad.
Volgens mij is ongeveer 50% van mijn winst weggegaan. En ik denk dat dit wel te maken heeft, denk ik, ook met de presidentsverkiezingen, een hoop onduidelijkheid. En natuurlijk de corona die een hele wereld weer een beetje opsteekt met de tweede golf.
Dat mensen er toch een beetje de verwachtingen temperen.
Dus dit was wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. Ook richting de presidentsverkiezingen, of het naar beneden ging, wat onduidelijkheid.
Ik ben benieuwd wat die presidentsverkiezingen gaan doen dan met de markt ook. Want als Biden wordt gekozen, gaat het dan instorten? Of is het juist als Trump wordt herkozen?
Nee, maakt niet zoveel uit.
Maar we vinden wel nu al reden om een beetje onze verwachtingen te temperen dus.
Ja, het gaat er vooral om, denk ik, dat het ongeacht wat voor president het ook wordt, het moment dat er een president een duidelijke winnaar is, dan is er gewoon beleid voor 4 jaar.
Ja.
En dat geeft gewoon duidelijkheid.
Belangrijke keuzes schuiven ze misschien nog even vooruit.
Ja, alles wordt een beetje over die president heen getild.
Ja. We hebben toch een beetje nieuws gedaan.
Toch wel, hè?
Ja, ja. Actualiteit, laat ik het zo noemen. Dan gaan we naar reviews. We hebben, hoe heet die dingen? Voiceberichten gekregen. Voicebericht. Dat is leuk. Doe dat meer. Daar zijn we blij mee. Eerst even die van Roel doen.
Ja, is goed.
Hoi Pim en Milou. Normaal koop ik net als Milou altijd op de eerste de S&P 500. Alleen nu zijn er, zoals je weet, 3 november de verkiezingen. Denken jullie dat het slim is om eventjes te wachten met het aankopen van deze Amerikaanse ETF? Dankjewel.
Oh, nou hier had ik helemaal niet bij stilgestaan. Moet ik hierbij stilstaan dat die Amerikaanse verkiezingen aankomen?
Nou ja, ik zou gewoon zeggen, als je een ETF belegt en je doet het maandelijks, ga alsjeblieft niet timen. Want je kan natuurlijk 2 theorieën op loslaten. Eén, ik kan zeggen, ja, ik denk juist richting de verkiezingen gaat er onzekerheid ontstaan, waardoor het naar beneden gaat.
Ja.
En het moment dat de uitslag heel erg duidelijk is, bijvoorbeeld 70%, 80% voor 1 iemand, ja, dan is het op dat moment komt er duidelijk uit. Ja. En dan gaat het, denk ik, kan het hier omhoog gaan. Ik zou gewoon zeggen, helemaal met de ETF's, koop gewoon lekker elke maand.
Ja, maar toch een goede vraag. Want het zet mij ook aan het denken. Maar dit is het antwoord. Helder. Nog eentje doen?
Ja, is goed.
Hey Pim en Milou, Marciano hier. Ik heb een aantal techgroeiaandelen gekocht. En een van deze aandelen, die van Snap, zijn in de afgelopen weken ineens 53% meer waard geworden. Aan de ene kant denk ik dat ik hier niet naar om moet kijken. Deze sprong had namelijk vooral te maken met hun kwartaalcijfers. En ik denk dat het bedrijf qua technologie nog veel meer in petto heeft. Maar ik had me eigenlijk ook voorgenomen om, wanneer een aandeel 20% meer waard is geworden, je eigenlijk je winst zou moeten pakken en het dan later weer kan terugkopen wanneer het een dipje heeft. Hoe zouden jullie precies omgaan met zo'n situatie? Nu verkopen en later weer terugkopen? Of gewoon afblijven en niet verder naar omkijken? Oh ja. En heel erg bedankt voor het maken van de podcast. Ik luister de hele dagen door naar podcast en kan zonder blik of blozen zeggen dat die van jullie toch wel het meeste impact heeft gemaakt op mij dit jaar. Ga zo door. En nog een hele lange tijd zo door. Joep.
Oh, dat is echt heel erg leuk.
Leuk, hè? Ja, heel leuk einde. Ja, maar wel een hele goede vraag.
Ja.
En wat denk jij, Milou?
Dit weet ik. Want je moet je renners laten rennen. En je moet je cut your losses doen.
Ja. Dus je zou zeggen dat je ze zou houden.
Precies.
Ja. Nou ja, dit is natuurlijk, we hadden het hier even kort over. Dit is een hele moeilijke vraag. En ik merk het ook in de community. We hebben zelfs een onderwerp over met de vraag, hoe ga je om met je winnaars verkopen? Wanneer doe je dat? En ja, iedereen reageert daaronder. Dat iedereen heeft daar moeite mee. En dat, dit is ook heel moeilijk. En ik denk maar de regel die hij heeft, dat die 20% dan verkoopt, ja, die zou ik sowieso loslaten. Want dat is wat ik, nou ja, dat is wat je zei, wat ik al zei over die, wat Pieter Lynch ook zei over die 60-40, als je je winnaars heel snel gaat afkappen en dan hou je alleen maar verliezers over uiteindelijk. Dus dan moet je sowieso, die regel moet je niet...
Maar ja, 20%.
Je moet niet denken in percentages. Okay. Absoluut niet. Je moet kijken naar de fundamentals van een bedrijf. En ja, het idee dat een bedrijf een dipje heeft, ja, dat is ook onwijs lastig. Want dat heeft eigenlijk niks met beleggen te maken. Dat is gewoon hopen dat iets naar beneden gaat. En goede bedrijven gaan dus niet naar beneden. En natuurlijk zal altijd wel een dipje zijn, maar dat zal vaak niet te maken hebben met het bedrijf van zich, maar meer met de economische omstandigheden. Ja, ik geloof wel dat echt goede bedrijven, die moet je gewoon houden. Als je vindt dat het bedrijf echt goed is, dan moet je hem gewoon houden. Kijk, het kan zijn natuurlijk dat een aantal techbedrijven, Snap zit daartussen. Ik ken Snap natuurlijk niet zo goed, maar als je ziet dat Snap ongeveer het pad van Facebook gaat lopen, ja, dan moet je het absoluut niet verkopen. Of als je denkt, nou, nu tijdelijk door corona heeft het een goede cijfers gemaakt, maar die groei kunnen ze niet vasthouden. Ja, dan kan je het er beter vanaf doen, omdat je dan ziet dat die groei niet vastgehouden kan worden. Ja. Maar als groei vastgehouden kan worden, dus eigenlijk de simpele vraag is het een soort van eenmalige piek, waardoor dus de omzet omhoog gaat, waardoor de koers mee gaat, of is het een trend die ze vast kunnen houden, dus waardoor ze de maand of het kwartaal erop weer die groei kunnen vasthouden? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die je zelf moet stellen.
Ja, je en moet snappen waarom het groeit. Ja, en groei is geen reden om het te verkopen.
Nee, en of de groei duurzaam is.
Ja.
En soms kan het zijn dat is denk ik wel een hele goede reden, als Snap bijvoorbeeld in zijn voorbeeld relatief te groot wordt, procentueel gezien. Daar kan je dus wel regels aan koppelen. Je zegt, ik wil een aandeel nooit groter dan 5% of 10% van het totaal. Dus dan kan je tegen jezelf zeggen, nou, anders loop ik gewoon een te groot risico.
Dan moet je een beetje afromen.
Dan room ik wat af naar weer 10%. En dat stop ik dan in een ander aandeel waar ik ook potentie in zie.
Goed. Wat gaan we volgende week doen?
Volgende week. Ik wil het over motorbeleggen hebben.
Ja, met de slotgracht om het kasteel.
De slotgracht. En hoe groter de slotgracht, hoe beter.
Ja.
We gaan even erin duiken in wat is nou een moot? Welke bedrijven hebben een moot?
Hoe zie je of het een moot is?
Ja. Maar ik kwam ook nog even de blue chip companies tegen. En ik dacht, nou, die kunnen we misschien wel combineren met een aflevering over moot beleggen. Dus ik wilde denk ik gaan combineren moot en blue chip beleggen.
Oké.
En dat is een best wel een bekende term die je denk ik wel vaak tegenkomt. Van als je een beetje Amerikaanse content leest, de blue chip companies. En dat idee komt ervan, van voor mij het spel poker, dat blauw voor mij het meeste waard is. Okay. En daar komt de blue chip van.
Oké, interessant. Ik ben benieuwd. Ik heb nog geen idee wat het betekent, maar ik zal geduldig zijn. Tot de volgende aflevering. Oh ja, en nog een dienstmededeling. We zijn erop gewezen eigenlijk.
Een betrokken luisteraar.
Ja, we hebben van een betrokken luisteraar gehoord dat we wel een beetje moeten oppassen met dat we niet een soort beleggingsadvies gaan uitdragen. Van, ja, jij bent wel eens enthousiast over een aandeel. Dat zou opgevat kunnen worden als beleggingsadvies. Dat is het natuurlijk absoluut niet, jongens. Dit is geen beleggingsadvies. Dat zeg ik nu alvast. En ik denk dat het misschien ook wel goed is om er gewoon vanaf elke volgende aflevering een soort disclaimertje in te gooien.
Ja, dat is ook een heel goed punt. Ik ken alle regels niet, maar je mag geen beleggingsadvies geven. En daar moet je ook officieel papieren voor hebben. Deze hele podcast is geen beleggingsadvies. Is voor amusement doeleinden.
Ja,
ik leg gewoon uit.
Non-experts.
Leg uit wat ik doe. En helaas moeten wij daar volgens mij officieel een disclaimertje in bouwen. Dus dat gaan we misschien in een 1, 2, 3 of 4 seconden zeggen. En dan in elke aflevering even plakken.
Ja, dat dekken we onszelf even mee. Ja. Ja, dan weten jullie dat vast.
Dat is ook weer genoeg.
Ja. Oké, nou jongens en meisjes.
Ja, tot volgende week denk ik.
Tot volgende week en investeer in je kennis en beleg met beleid.